Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Bart Kollard. Samen met Floris van den Berg zal ik gaan spreken met filosoof Willem Vermaat over het thema atheïsme. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, als u deze podcast of podcasts nou ontzettend leuk of leerzaam vindt, klik alsjeblieft op like of abonneer u zelf, want dat helpt u ons ontzettend mee. We gaan het met je hebben over atheïsme. De eerste vraag is dan ook, wat is atheïsme?
Wat is atheïsme? Het is natuurlijk een vreemd begrip eigenlijk. Want het is de ontkenning van iets. Het is een definitie van iets dat er niet is eigenlijk. Kan ik een mooie analogie maken? Nou ja, je hebt allerlei sporten, voetbal, volleybal, ga maar door. Als er dan iemand is die klarinet speelt, maar niet aan sport doet, dan zeg je niet, heb je geen term voor, je bent een
niet-klarinetspeler.
Ja, dan ben je gewoon een klarinetspeler, dan definieer je jezelf zo. Alleen voor de hobby-religie hebben we dan een uitzondering. De mensen die niet in een religie geloven, heten atheïsten. Wat dus staat voor de afwezigheid van religie, of de afwezigheid van theïsme, de afwezigheid van een godsgeloof. Maar eigenlijk is het een rare term.
Eigenlijk hoor ik je zeggen dat de term atheïsme al aangeeft dat er een andere standaard is in de samenleving.
Dat is dus precies het punt, inderdaad. Ja, dat de meeste mensen wereldwijd gezien religieus zijn, en dat ook heel lang in de geschiedenis van de mensheid de norm is geweest, hebben we een woord om de afwijking daarvan te duiden. Maar eigenlijk zou atheïsme, mijns inziens, de norm moeten zijn. In ieder geval is het de filosofische norm waar je door middel van vrijdenken op uitkomt. Maar we hebben ook geen woord voor het niet geloven in spoken, of het niet geloven in kabouters, het niet geloven in allerlei andere entiteiten, elementen waarvoor geen bewijs bestaat. Maar voor godsgeloof wel. En dat is niet omdat dat rationeel zo is, maar dat omdat in de maatschappij zo gegroeid is, omdat het normaal is. De meeste mensen dat wel geloven, maar dat wil niet zeggen dat het ook waar is, godsgeloof.
Hoe zie jij dat als je het hebt over atheïsme? Wat valt daaronder? En wat niet misschien?
Ja, ik ben geneigd te zijn om breed atheïst te zijn. Dat een atheïst is iemand die niet gelooft dat er goede argumenten zijn voor het bestaan van welke bovennatuurlijke entiteit dan ook. En die bovennatuurlijke entiteit noemen mensen God. Maar dat kan ook willekeurig welke andere entiteit zijn. Ik ken geen atheïst die zegt, ja, maar ik geloof wel in kabouters.
Nee.
Ik bedoel, dus in die zin is het zo, het is een uitgangspositie van, je gelooft pas iets, of je neemt pas iets aan als er goede argumenten voor iets zijn. En die zijn er niet, en zeker niet voor het bestaan van God. Tenzij je God weer zo abstract definieert, dat je er toch in gelooft. En als je God definieert als God is liefde, ja, dan zijn er geen atheïsten meer.
Dan komen we op een heel andere.
Dan komen we op, ja.
Je zei het volgens mij heel goed, het is het niet geloven. En dat is iets anders dan geloven dat iets niet is.
Ja, precies.
Want atheïsme is geen geloof, maar is juist de afwezigheid daarvan.
En Willem, en ben jij het dan met me eens dat gelovigen vaak atheïstisch zijn als het gaat over goden die niet in hun eigen religie passen?
Ja, gelukkig helemaal geen suggestieve vraag.
Nee, absoluut niet.
Ik heb het gevoel alsof we in de provincie zitten, in de debatten. Ben je het niet met mij eens? Kreeg je
dan
een interruptie?
Ja. Het is alleen maar makkelijk. Maar
ik ben het met jou eens.
Zie je daar de gaan?
Mag ik Bart zeggen? Ik ben het met jou eens.
Nou,
Bart.
Vooruit. U hoeft niet dit keer.
En ik vind het een van de sterkste argumenten tegen godsgeloof. Want neem bijvoorbeeld een christen, die is atheïst ten opzichte van alle andere goden, ten opzichte van Wodan, ten opzichte van Zeus, ten opzichte van noem ze allemaal maar op. En heeft ook waarschijnlijk, want de meeste christenen zijn christen omdat hun ouders dat zijn en zijn ze opgevoed, nooit ook maar op enig moment in zijn of haar leven het bestaan van die andere goden overwogen.
Maar dat is interessant, want hoe bepalen ze dan dat hun god bestaat?
Ja,
en dat die aanbeden moet worden.
Hoe bepalen ze dat? Ik denk dat er heel weinig rationele gedachtegang achter schuil gaat. Dat is een kwestie van opgroeien in een bepaalde cultuur. Datgene wat je meekrijgt van je ouders, van je omgeving. En dan is het voor heel veel mensen, kom bijna niet meer op mijn woorden, is het voor heel veel mensen heel moeilijk om ja, daar los van te komen. Omdat dat op jonge leeftijd al toch in je geest geprent is. En nou ja, kijk, ik ben zelf ook christelijk opgevoed. Ik kan daar wel over meepraten. Dat, hoewel je rationeel misschien al kunt bedenken, want ik had wel, ben heel erg iemand die naar waarheid zoekt, rationeel is ingesteld. Maar dan is het nog niet zo dat je meteen in één keer los bent van die religieuze
opvoeding. Nee, want God
opvoeding.
Is waarheid, toch?
En, dat, nou ja, dat leren heb je wel, ze, ja. Je hebt wel dat beeld meegekregen. Ja. En nog steeds, als ik bijvoorbeeld aan God denk, dan denk ik nog steeds aan het beeld dat ik als kind had.
Dat is ja, hoe is dat beeld?
Nou ja,
schets God eens even. Nou, God,
eigenlijk heel simpel.
Een blanke, kale, heteroseksuele man. Cisman.
Maar wel met een, voorals komt aardig in de buurt, met een baard. Alleen hij zit dan op een wolk ergens hoog. Ah. Okay.
Hey, willen we nu even geven wat je over die, dat religie zei. Je hebt natuurlijk, maar binnen het christendom geloven ze dan allemaal in dezelfde God. Is de God van de katholieken dezelfde ja. God als van de revo's? Ja. Want het gekke is dus dat ze dus christenen vaak op één hoop gooien en dan atheïsten. Ja. Ja. Maar die christenen zelf, geloven die allemaal in dezelfde God?
Ja, dat kun je je afvragen. Ja. Mijn vader die dweepte altijd graag met Maarten Luther bijvoorbeeld.
Ja.
En heel erg het idee wat daarachter schuil gaat. Ja, de verlossing zit niet zozeer in goede werken wat de katholieken geloven. Maar in de genade van Jezus Christus die voor onze zonde.
Oh ja, dat was de Christus. Je dat, maar je hebt dus Christus en de Christus. Leg eens uit wat dat verschil is ook weer zo.
Ik weet niet meer, dat Christus, dat voelde erger. Dat
als
zijn
mensen
de
Christus zijn, ja, dat zijn meestal de gereformeerden en mensen die het allemaal wat zwaarder bedoelen, inderdaad.
Ah, okay. Hey, want je bent nu bij de vrijdenkers aanbeland. Maar denk jij dat vrijdenken en atheïsme, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ben je volgt vanuit vrijdenken automatisch atheïsme? Of hoe zie jij het?
Ja, automatisch in die zin dat als je de reden volgt, dat je dan op atheïsme moet uitkomen. Omdat, ja. Als je de reden volgt, kun je niet zaken voor waar aannemen of zeggen ik geloof iets waar helemaal geen bewijs voor is. Dat kan alleen voor dingen waar bewijs voor is. En natuurlijk, je kunt een hele filosofische discussie voeren over in hoeverre wij de werkelijkheid kunnen kennen. Maar er is in ieder geval een werkelijkheid die wij waarnemen, die je dus empirisch kunt waarnemen, waar je experimenten kunt toetsen. En, ja, en voor het bestaan van God is geen enkel bewijs. Sommige religieuzen zeggen dan, kijk eens naar hoe mooi de natuur in elkaar zit. Kijk eens naar hoe een bloem in elkaar zit. Noem maar iets. En daar zie je dan al een godsbewijs in. Maar dat kun je daar niet uit.
Ja, dat is interessant dat je zeg maar hoe. Jij bent natuurlijk opgevoed in een bepaalde secte van een bepaalde religie, dus het christendom. Mm-hmm. Maar wat was het argument voor het bestaan van God wat jij meegekregen hebt? Was dat puur de Bijbel?
Ja, maar kijk, religieuzen die redeneren niet volgens de reden. Die is niet van, er is een argument. Dit is precies waar ik als kind al tegenaan liep. Ik moest ook naar catechese vroeger. Bij ons thuis was er niet echt de mogelijkheid om hierover te discussiëren. Zeg maar. Mijn ouders waren vrij autoritair. En dan, ik verheugde me in enig zin wel op die catechese. Want ja, dan kunnen we discussiëren. Dan kan ik eens een keer. Hè, waarom geloof je nou? Of
maar dat
waarom
was nooit.
Niet? Wat zijn, maar nee, er wordt al van uitgegaan van de Bijbel. De Bijbel is het vertrekpunt. En ik had dan altijd de vraag: ja, moeten we niet vragen of die Bijbel wel waar is? Ja. Die vraag kan niet gesteld worden. Want.
Sommige dingen zijn zo.
Je zit daar bij catechese, ja. Ja, dat nemen we gewoon aan. Dat.
Ja, dus we kunnen discussiëren over 10 stappen verder, maar dat bron...
Het staat buiten kijf. Ja. Dat.
Want jij bent
en nou, de argumenten, als ja. Je, er zijn ja. Misschien argumenten voor, maar dat zijn dan drogredenen. Dus zoals, ja, als je niet gelooft, dan kom je in de hel.
Ben je daar bang voor? Ja. Was je daar bang voor ook? Maar dat kan voorstellen.
Ja, ik was er niet zozeer zelf bang voor, maar ik weet wel, ik lag wel soms 's avonds in bed te bidden, ja. Voor dan de ongelovige kinderen in mijn klas of daaromheen, die niet geloofden dus. En dacht, ja, die komen in de hel. En ik dacht, dat zijn toch niet heel kwaaie kinderen, kwaaie mensen.
Maar jij dacht dat je zelf wel in de hemel terecht kwam dan?
Ja, ik was niet ook weer niet. Ja, want ik dacht wel, ik heb nooit echt die christelijke doctrine geloofd op een rationele, ja, kan dat überhaupt op een volwassen manier, maar als volwassene van Christus is gestorven voor jou. Zonde, maar ik dacht wel, ja, als je gelooft, dan kom je in de hemel. Dat is wel wat ik meekreeg. Dus ik was zelf niet zozeer bang om eeuwig te branden.
Welke zonden waren dat dan? Dat vind ik eigenlijk me altijd af. Welke gewoon zonden? De zonden. Ja, de zonde, ja. Om als mens te zijn heb je al zonden, maar bedoel...
Ja. Ja.
Of, de, ja,
ja, dat werd... Ja. Ja, goeie vraag. Dat, nou ja.
Er zijn er een aantal, denk ik. Ja. Ja. Natuurlijk, ja. De 10 geboden.
Ja, als kind, als baby, nee. Dan heb je dus al zonde. En dan ja, de vraag precies. Is welke zonde. Je hebt al zonde, die erfzonde al meegekregen. Ja.
Nee, maar alles. Iedereen vertelt wel als een leugentje. Maar misschien ook...
Keertje godverdomme roepen.
Ja, ja, vloeken. Maar misschien ook onreine, onkuise gedachten. Seksuele fantasieën. Dat ook niet hoort.
Elke seksuele fantasie waarschijnlijk.
Nou ja,
zolang die buiten de context van het huwelijk
is. Dat is ook zo'n taboe. Ja. Binnen in ieder geval, in heel veel religieuze milieus is dat taboe. In ieder geval, in mijn milieu was dat ook zo. Daar wordt gewoon niet over gesproken. Maar dat is iets wat alleen binnen het huwelijk
En als je daar terugkijkt, wat vind je nou het vervelendste aan, zeg maar?
Laat ik eerst de vraag stellen. Ja. Nee, maar dat is een goede vraag, maar dan wordt dit deel 2. Maar hoe kijk je in zijn algemeenheid terug op jouw jeugd in een christelijke omgeving?
Die vraag kan ik volgens mij wel samen nemen.
Ja, daarom. Maar dan neem je hem eerst neutraal. Misschien zijn er ook wel dingen die je positief vond, bijvoorbeeld.
Vond ik dingen positief? Niet aan het christelijke eigenlijk. Ik kan natuurlijk wel... Mijn ouders zijn geen kwaaie mensen. En mijn opvoeding is niet alles heel negatief of louter negatief.
Ja.
Zeker niet. Maar in dat christelijke, ja, dat heeft eigenlijk alleen maar, dat zit mijns inziens voor dingen gezorgd die er zonder dat geloof niet zouden zijn, die wel kwaad aanrichten, zoals schuldgevoelens bij seksualiteit.
Okay.
En ik kan misschien er nog veel meer dingen opnoemen.
Dus je hebt gezondigd, dat ken je nu wel. Ik waarschuw even, voordat weet ik veel wat voor geheugen je vandaan komt, voordat je hoofd eraf gaat als je daar terugkomt.
Nee, maar is er dus een aspect dat je terugkijkt van allerlei taboes? Of
wat door mij heen ging, kijk, ik kan het heel persoonlijk maken van waar ik op emotioneel vlak last van heb gehad. Of wat door ik. Maar wat ik zo zonde vind aan die religie is dat het in alles zo je beperkt. Je vrije denken. Nou, dit is de Vrijdenkers podcast. Ten eerste al in het onderzoeken van de waarheid. Ik vind het heel mooi, ergens in de Bijbel zegt Jezus, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Maar dat is juist precies niet wat christenen doen.
Ja.
Behalve de waarheid van het boek waarin deze zinnen staan.
Ja. En dat geldt ook op allerlei andere vlakken. Er is zoveel te ontdekken in het leven. Nou ja, misschien is seksualiteit daar ook een voorbeeld van. En dat wordt al beperkt door religie geeft heel veel regels. Zo is het. Zo moet je leven. Dit is de waarheid. God wil dat je zo leeft. En ja, dat vind ik zo bekrompen. Daar zou ik zo ongelukkig van worden om daarin te blijven.
Maar is het voor jou... Kijk, we hebben in Nederland dan het boek van Lale Gül gehad. Ik ga leven. Dat is een extreem voorbeeld van iemand die uit een heel beperkt milieu, orthodox Turks-islamitisch milieu kwam en daar uitstapte.
Mm-hmm.
Jij bent ook los van gekomen. Is dat voor jou moeilijk geweest of hoe, om eruit te stappen? En hoe ver is het tot een breuk met de familie gekomen of valt het mee?
Het moeilijke zit wel in het sociale. Omdat je weet dat je ouders die geloven dat ongelovigen niet gered worden. Dus dat je weet dat het voor hun pijnlijk is.
Nee.
Ook al is het eigenlijk taboe, hebben we nooit echt over gesproken.
Ja.
En dat draag je dan zelf ook weer mee als een soort last. Om te weten dat het voor hun pijnlijk is.
Ja, je voelt je eigenlijk schuldig over dat je in een soort, negatief...
Ik weet niet of het helemaal schuldgevoel is, maar je voelt wel van... Oh, kan ik dit maken? Toen ik me ook uitschreef bij de kerk. Hè, je zit eigenlijk altijd je leven lang als jij als... Mm-hmm. kind, ja, je ouders jou hebben ingeschreven bij de kerk gedoopt ben, dan ben je bij de kerk ingeschreven. Dat is ook voor geen enkele andere vereniging zo. Ja. Je bent dat ook je leven lang.
Ja.
Als je niet actief uitschrijft en als jij verhuist, dat moet je aan de gemeente doorgeven natuurlijk, dan schrijf je in de gemeente, dan krijgt ook de kerk jouw nieuwe adres. Mm-hmm. Dus die
klopt. Ja.
Hele maar dit is wel van eigenlijk. Maar toen ik me daarvoor uitschreef, dat ik wel zo'n soort schuldgevoel inderdaad ook nog steeds had, jaren later, terwijl ik al lang niet meer geloofde van... Oh, dit gewoon dat pijnlijk is voor mijn ouders of die andere best aardige mensen in de kerk. Het ziet dat ik het geen kwaaie mensen vind, maar...
Maar dit is eigenlijk de laatste stap van het proces. Ik ben heel benieuwd van hoe Hoe ben je op een gegeven moment niet gaan geloven? Ja, misschien heb je nooit geloofd, maar hoe ben je dat gaan beseffen dan?
Nou ja, als kind ben je natuurlijk heel erg weinig weerbaar. Mm-hmm. En geloof je wat jouw ouders jou vertellen. Mm-hmm. Dus als die jouw bijbelverhalen meegeven. En daar had ik ook favorieten in. Kaan en Abel, geweldig verhaal. Dat wil ik elke keer maar weer horen uit de kinderbijbel. Je gelooft dat er een God is.
Dus waar kindjes nu vragen om Paw Patrol... was dat in jouw tijd, was het anders?
Ja, Kaan en Abel, het verhaal wil ik altijd horen.
Ja, precies. Mm. Maar hoe verliep dat? Hoe verliep dat proces voor jou?
Een kritische geest op jonge leeftijd. En ik, je gaat op een gegeven moment wel... Ik heb nooit, ik zeg, die christelijke doctrine aanvaard. En op de middelbare school, de eerste klas, kregen wij geschiedenisles over mythen. Waar komen mythen vandaan? Die worden gebruikt, en dan ging het over Grieken, Romeinen, om dingen te verklaren waar we nog geen wetenschappelijke verklaring voor hebben. Christelijke school. Ja, maar dan gewoon bij geschiedenislessen over Grieken, Romeinen, mythen. En ik maakte zelf die gedachte af, maar dan is bijvoorbeeld het verhaal van Noach, dat verklaart waarom er een regenboog is. Aan het einde van het verhaal is het, God laat de regenboog zien, ik zal nooit meer zo'n zondvloed over de aarde uitstorten. Mm-hmm. Is dat dan niet ook een mythe, een verhaal dat die regenboog verklaart? Dus dat soort gedachten had ik al wel... op jonge leeftijd zou je kunnen zeggen.
Maar dan komt er een moment dat je... Ik weet niet wat er precies gebeurt, maar of je gaat je tegen je ouders uitspreken of je gaat dit met iemand delen.
Ja.
Kun je daarover vertellen?
Ja, die behoefte had ik wel heel erg. Toevallig dit voorbeeld. Heb ik thuis ook gedeeld dat ik dat idee... Daar moest ik wel mijn moed voor bij elkaar rapen. Na het eten, dat ik hielp mijn vader met de afwas. En hij stond in de keuken en ik in de woonkamer. En dan zei ik dit tegen mijn vader van wat ik jullie net vertelde. Kan dat verhaal van Noach dan niet ook een mythe zijn? Dat is het antwoord van mijn vader meteen. Maar mythen zijn niet echt gebeurd. En Noach is wel echt gebeurd. Klaar, einde. En dan is er verder ook geen discussie. Dus een vrij autoritair antwoord, zoals je kunt herleiden uit dit verhaal. Dat was er eigenlijk altijd. Dus je weet... Ja, de manier van mijn ouders om misschien wat te zien dat ik mijn twijfels heb, is daar juist heel autoritair op reageren. Ik moest nog steeds mee naar de kerk en eigenlijk geen ruimte bieden voor discussie. Wat ik ook interessant vind, want als je juist zo op vertrouwt dat wat jij gelooft waar is, dan moet je er ook op vertrouwen dat als je het openlaat, dat mensen dan tot dezelfde conclusie komen.
Maar je verloor je geloof, zeg maar. Ja. En dan wanneer labelde je jezelf voor de eerste atheïst?
Heeft nog wel een tijdje geduurd. Want ik dacht nog wel, maar bijvoorbeeld al dat schoon in de natuur, gewoon hoe de natuur in elkaar zit en hoe bijzonder
moet
het
toch
is
iets zijn.
Dat wij er zijn. Dacht ik, er zal toch een God zijn. Toen was ik misschien 16, 17, denk ik. En dat ik las ook boeken. En ik verdiepte meer van alles. Ik las ook een werkje van de Dalai Lama bijvoorbeeld. Ja. En dat mocht gelukkig, kon ik dat thuis wel lezen. even kijken, ik was 16, 17 en dat ik ook toen meer realiseerde... maar dan God als verklaring invullen is helemaal geen bevredigende oplossing. Dus je mag je best verwonderen over dat wij er zijn. Dat het best bijzonder is dat wij hier als mensen zijn en die wereld kunnen waarnemen. Dus nog geen enkele andere planeet überhaupt met leven ontdekt. Hoe bijzonder complexe wezens wij zijn, dat is... Zou je een mysterie... kunnen noemen. Je kan er in ieder geval over verwonderen, wat mij betreft. Mm-hmm. Maar dan zeggen, God als oplossing daarvoor geven, natuurlijk het probleem alleen maar herdefiniëren. Want waar komt die God dan vandaan? Die moet dan nog complexer zijn om dat allemaal bedacht te hebben. Mm-hmm. Ja. Dus het is een totaal onbevredigend antwoord.
Okay. Ja, ik merk dat ook, hè? Want ik kom zelf uit Zuid-Limburg en waar ik geboren ben, daar is het katholiek, Rooms-katholiek.
Je hoort
het. Zie ik, hoor. Maar wat je daar zag, en dat was zeker niet zo streng als bij jou, is dat, maar dat is wel wat je in het begin ook zei van ons gesprek, dat het was daar cultuur of traditie.
Yeah.
En mensen, ik denk dat mensen helemaal niet zo geloofden, en misschien geloven in dat gebied, maar het hoorde er gewoon bij. Je gaat op zondag naar de kerk, je kind wordt gedoopt, doet communie, eventueel nog een vormsel daarna. En je gaat dat doen. En dan heb je mensen, en ik denk in die wat vrijere gebieden, want ik denk dat Zuid-Limburg was wel een stuk vrijer, is het makkelijker om daarna te denken, wat een onzin allemaal, ik ga hier niks mee doen. En zo was het bij mij ook, want bij mij was het levensbeschouwing, jij zegt geschiedenis, bij mij was het levensbeschouwing, waarbij je te maken krijgt met islam, christendom, boeddhisme, jodendom, van alles en nog wat. En dan ga je denken, oké, maar waarom zou dit ene verhaal wat ik heb geleerd nou het juiste zijn? En waarom die andere niet? Yeah. En dat is uiteindelijk het eerste wat soort van die dogma's in je hoofd doet afbrokkelen. Yeah.
Maar dat geldt dus, kijk, dat geldt voor ons als vrijdenkers. Wij denken daarover na, maar... Yeah. Mijn ervaring was eigenlijk, want ik herken wel wat jij zegt. Ik zat op een christelijke school, maar niet op een echte revo-school. Dus er waren ook kinderen die helemaal niet religieus waren opgevoed. Ja, hoe kan een kind überhaupt religieus zijn, kun je afvragen. Ja, maar precies. Geen religieuze ouders hadden. En ook waren er kinderen die niet zoveel met geloof deden, maar dan met kerst bijvoorbeeld wel naar de kerk gingen, want dat hoort zo. Maar ik zag heel veel anderen daar niet zo over nadenken, niet meer bezig zijn. Het is gewoon, oh, dan is het kerst, ja, dan gaan we naar de kerk en prima. Want die hebben niet zoveel... Ja, die begonnen een leuk leefje verder, doen wat ze leuk vinden. Zitten op een voetbalclub.
Doen drugs, gaan naar de hoeren. Ja. En dan zondag worden alles ondergegeven.
Dat is ook het beeld wat ik bij atheïsten had, inderdaad, als kind. Een beetje feestjes en dat is allemaal fout, losbandigheid die niet deugt.
En hoe is dat bevallen?
We gaan de kijker en de luisteraar niet vertellen hoe het echt is.
Even hier op dit punt. De meeste mensen die denken er niet zoveel na. En ook als ze dan volwassen zijn, ja, dan hebben ze nog een beetje steeds dat geloof. En als ze dan gaan trouwen bijvoorbeeld, oh ja, laten we dat ook in de kerk doen. Maar eigenlijk hebben ze helemaal niet zoveel met dat geloof. De meeste mensen niet nadenken, maar het hoort gewoon een beetje onderdeel van die cultuur. Dat hoort erbij.
Het witte jurk van de maagd.
Ja, ja. Dat soort. Ja.
Hey, Willem, je bent best een jonge vent. In die zin, jij lijkt of je helemaal uit een christelijke zeil komt. Hè? Dus als ik jouw verhaal hoor, lijkt het nog helemaal de verzuiling er nog te zijn. Dus terwijl in de samenleving verschil is die grotendeels weg. Maar jij komt echt uit een christelijke zeil. Waar bestond die cel uit? Met kranten? Mocht hij niet in de scholen?
Qua kranten viel het dus wel mee. Het was dus geen echte revo-school. Okay. We waren hervormd, wat nu de Protestantse Kerk Nederland is. Ik weet wel toen dat in de PKN dus opging, dat mijn vader dat dan, de kerk vond hij niet meer streng genoeg. Want hij geloofde dus wel letterlijk de Bijbel. En wij moesten wel elke zondag naar de kerk. Dus elke dag uit de Bijbel lezen. Maar we hadden dan bijvoorbeeld de NCRV-gids en de Trouw. Maar het was dus niet het Reformatorisch Dagblad of het Nederlands Dagblad.
Trouw is al redelijk liberaal.
Klopt, maar daarbinnen, binnen dat wereldje, was het de familie waar ik uitkom dus wel weer strenger dan gemiddeld.
Maar dus jij ging naar een christelijke basisschool, christelijke middelbare school.
Ja.
En toen maakte je zelf de eigen stap om daar niet meer... Toen ging je los, zeg maar.
Toen ging ik studeren en toen volgde ik op een gegeven moment ook colleges van ene Floris van den Berg.
Toen ging het helemaal...
Toen ging het bergafwaarts. Ja. Maar hoe ging het dan met want kijk, je schetst dat beeld en dat is best wel... Nou, toch wel heftig, zeg maar, hè, van de omgeving waarin je dan opgroeit. Ja. Maar je gaat er afstand van nemen op enig moment. En dat lijkt me heftig, want het is niet alleen... Kijk, op het moment dat jij op een gegeven moment zegt... ik geloof niet in God. Ik weet niet of je dat ooit letterlijk tegen je ouders of tegen vrienden hebt gezegd. Nee. Maar oké, dit is het moment, pak de camera. Daar is die, hierzo. Ja. Maar mensen weten het wel van je. Ja. Je omgeving weet het wel, dat je niet in God gelooft. En ik kan me voorstellen, het is niet alleen misschien iets persoonlijks. Ik geloof niet in God, maar mensen gaan dat misschien ook wel opvatten als een aanval op hen. Als jij zegt, ik geloof niet in God, en het is jij
een
houdt,
aanval, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer de het pijnlijke is. En denk ik, als ik aan mijn ouders denk, van ja, als jij iets gelooft, dat je dus denkt dat iemand die niet gelooft dan niet gered wordt, dat heel veel...
Dat je kind naar de hel gaat.
Ja. Dat is taboe, want weet je, ik praat altijd graag dan... daarbuiten met vrienden over dit soort...
Maar ben je er niet ook een soort van gevaar in hun ogen? Voor bijvoorbeeld, stel je voor dat je vrienden waar je mee omgaat... die nog wel religieus zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen dan ook denken van... Ik voel gevaarlijk.
Ja, ik heb me wel zo gevoeld. Nou, ik heb een zusje dat 10 jaar jonger is dan ik. En die stelde mij ook vragen. En die zei ook op een gegeven moment... Ja, Willem, hoe jij dingen ziet, dat vind ik eigenlijk allemaal heel logisch. Maar ik wilde niet... Ja, ik ga me niet bemoeien met de opvoeding van mijn ouders, zeg maar. Zo van daarin dan mijn visie geven. Want die afwijkt misschien van die van mijn ouders. Dus dat je dan wel in een soort... Nou ja, mijnenveld klinkt wel heel zwaar. Maar daar hou ik me gewoon een beetje van af.
Ja. Want hoe is het contact Want je gaat ongetwijfeld nog af en toe terug. Je hebt contact met je familie ook nog wel. Mm-hmm. Met oude vrienden, vermoed ik.
Ik heb trouwens niet zoveel in vriendschappen vroeger. Religie speelde daarin geen grote rol of zo. Mm-hmm. Nee.
Maar in hoeverre heb je nog contact met religieuze mensen?
Mijn ouders zijn dus religieus. Mm-hmm. En daar heb ik niet zo heel gek veel contact mee. Ik heb ook een hele goede vriend van mij die christen is. En het leuke aan hem is dat hij juist heel erg liberaal en atheïstisch is opgevoed.
Echt waar? Dat is een bekering.
Ja.
Dus je op latere leeftijd vertel dat.
En toch zijn wij hele goede vrienden, omdat we eigenlijk altijd lief en leed met elkaar gedeeld hebben. En hij zegt van ja, ik ben christen, want dat geeft me, hij heeft ook best wel wat meegemaakt in zijn leven, zonder daar natuurlijk over in detail te treden. Ja. En zegt hij van ja, maar dat geeft mij gewoon houvast. En voor heel veel mensen is religie dat ook. Juist wat ik net zei, wat mijn bezwaar er tegen is, dat het zo allemaal definitieve antwoorden al geeft en dus eigenlijk heel beperkend is. Dat is voor sommige mensen ook heel fijn, omdat ze die vrijheid niet aankunnen. Gewoon, ja. Doe maar dit. En wat ik mooi vind aan die vriend van mij, is dat hij dus helemaal niet zo dogmatisch is in heel veel dingen. Want ik heb dat eigenlijk gevoelsmatig nog meer. Dat je nog steeds een soort schuldgevoel kan hebben bij om seksualiteit maar weer eens aan te halen. Of bij het horen van heel veel godverdomme dit, godverdomme dat.
Oh ja.
Dat je denkt, dat kan. Is hij juist helemaal niet zo opgevoed en doet hij waar hij zin in heeft. Dat heeft hij niet een probleem om op zondag iets leuks te gaan doen bijvoorbeeld. Waar ik mij los heb van moeten maken om op zondag dingen te kunnen doen.
Ben je daar wel los van nu?
Ja, ik geloof het wel.
Hij gaat alleen niet naar de supermarkt, want dat kan niet, weet je, op zondag.
Als ik op zondagochtend de kerkklok hoor luiden, denk ik, heerlijk dat ik daar niet meer naartoe hoef.
Oh ja. Hoe was, homoseksualiteit, hoe werd daar tegen bijvoorbeeld aangekeken? En noem eens nogal wat seksueel voor het huwelijk, maar vooral homoseksualiteit ben ik benieuwd naar.
Het is ook zo grappig dat, ik weet niet hoe het komt, want heel veel van die dingen werden in onze familie dus niet echt besproken.
Nee.
Maar toch krijg je ideeën mee. En ik werd ook toen ik puber werd, 12 jaar, toen ik 12 jaar werd, kreeg ik ook een boekje van mijn vader. Dat heet Tussen de 12 en de 17, geschreven door ene Eberhard nog iets, dat kan ik nog eens nazoeken.
Okay.
En die schreef ook voor ouders, zeg maar, over hoe met een kind om te gaan. Heel vanuit een christelijk perspectief. En ik zat daar wel, ik las dat gelukkig al wel enigszins kritisch, maar er stonden dingen in over dat masturberen slecht is, dat God dat niet wil. Dat homoseksualiteit niet de bedoeling is van de schepping. En dat soort
heeft
zaken.
God toch een beetje gefaald, denk ik.
Ja.
Nee, maar dat is ook zo. Dat is wel goed. Waarom dat inderdaad, dat masturbatie altijd, waar religie zich mee bemoeit, waar God zich ermee bemoeit.
Ja.
Dat
is altijd moeilijk. Als God dan almachtig is en heeft de kracht om honger uit de wereld te helpen, om oorlog uit de wereld te helpen, maar in plaats daarvan zit hij naar jou te kijken als je jezelf aan het aftrekken bent.
Wat een smeerlap is het eigenlijk.
Ja.
Goed punt.
Dat meegegeven. Je bent een ervaringsdeskundige. Tegenwoordig telt dat heel erg. Je hebt een lived experience.
Ja, dan mag ik me erover uitspreken.
Jij niet. Nee. Ik waarschuw je.
Ik ben een katholiek opgevoed. Ik ben ook mee.
Okay.
Ik ben gevormd en communie.
Sorry dat ik je heb gekwetst.
Ja, maar goed, maar vanuit jouw lived experience en die cel die er nu nog is.
Ja.
Jij hebt je daar aan worstelt, maar heel veel mensen niet, maar. Maar wat zou er aan gedaan kunnen worden? Of vind je het niet erg dat
die premisse gaat natuurlijk achter schuil. Ja, van dus is het beter dat mensen niet geloven dan wel?
Heb je filosofie gestudeerd?
Ja. Wij gaan er dan vanuit dat een atheïstische wereld misschien beter is dan een. Kijk, laat ik dat er wel bij zeggen. Ik zou het heel eng vinden als je een samenleving krijgt waarin de overheid zich aan de voordeur binnendringt en daar gaat bemoeien met hoe kinderen opgevoed worden. Dan krijg je misschien Noord-Koreaanse toestanden.
Dus het verschil tussen atheïsme en secularisme dan.
Ja, precies. Dus kan daar niet op tegen zijn, zolang dat liberaal gebeurt. Kan er wel expliciet op tegen zijn, bijvoorbeeld dat jongens besneden worden.
Ja.
Wat in het jodendom en de islam gebeurt. Echt.
Had je mazzel dan?
Fysieke schade. Ja, daar ben ik wel dankbaar voor. dat gelukkig niet, ja. Ja, nee, dat zou ik denk mijn ouders niet vergeven als ze me vooruit afgesneden, af hadden laten snijden.
En hoe sta je dan tegenover? Kijk, want tegen religieus onderwijs.
Ja.
Want als je dat al eerder had, dan was je misschien, had je misschien dat meer vrijheid al gehad.
Dat is dus precies de kant die ik op zou willen gaan. Kijk, scholen die worden gesubsidieerd door de overheid. En is het dan de bedoeling dat daar nog een waanidee verteld wordt? Dat vind ik ook een mooie analogie. Er zijn allerlei waanideeën die we ziektes noemen. Als mensen hypochondrie of zo hebben, weet je, denken dat ze allerlei nare ziektes hebben, dan ben je ziek, dan kan je misschien behandeld worden. Maar als je gelooft, en dat kan nog waar zijn, je kan nog een ernstige ziekte hebben. Maar
een beter voorbeeld is als je denkt dat hieronder een reptielenhuid zit. Ja. Zeg, alle reptiel zit onder zijn huid.
Ja.
Ga verder, maak je verhaal.
Maar je gaat het over religieuze scholen.
Ja.
Gesubsidieerd door de overheid, zoals ik al zei. Dat is geen privézaak dus meer. Dat ouders nog steeds doctrine die ze thuis meegeven aan hun kind, dat je dat ook nog steeds op die school doet. Kijk, ik vind dat kinderen, die zijn niet eigendom van hun ouders. Mm-hmm. Die moeten, kijk, op school leren aan de ene kant hoe de wereld in elkaar zit. Laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant is het de mogelijkheid om jezelf te ontplooien als mens. En daar moet je zo vrij mogelijk in zijn. En dan moet je niet al een bepaalde doctrine ingeduwd worden.
En privéscholen dan? Want dat is het eerste wat in mijn hoofd komt dan. Want we hebben het nu over gesubsidieerde scholen. Maar zou er een christelijke privéschool mogen zijn waar je kinderen heen
zou? Dat botst weer met wat Willem zei. Dat kinderen niet het eigendom van hun ouders zijn. Een privéschool. Mm-hmm. Dan hebben dus ouders ook controle over de opvoeding van een kind. En die opvoeding moet, zou zeggen, gelimiteerd worden. Dat elk kind ook mogelijkheid zou moeten hebben om uit de religie te treden die toevallig door hun ouders is ingegeven.
Maar de achterliggende vraag is van wie is het onderwijs?
Ja, en daaronder ligt de afgelopen in wat voor soort samenleving.
Exact.
Ja. Dus in een liberale democratische samenleving zou het onderwijs door de overheid binnen een wetenschappelijk kader met ethische normen in overeenstemming met mensenrechten moeten zijn. Onder supervisie van de relevante experts. Zoiets.
Ja.
Onder constante revisie van.
Maar dat is interessant, want wat is er dan anders aan de opvoeding in zijn algemeenheid en het onderwijs?
Ja, die voordeur, denk ik.
Ja, dat onderwijs een meer publieke zaak is natuurlijk, inderdaad.
Ja.
En kijk, want je gaat je op glad ijs begeven zodra je dus inderdaad bij mensen door binnen, die voordeur heen breekt.
Even dat wat Willem zei.
Want dat is natuurlijk een gevaar in dat de staat zich overal mee gaat bemoeien. Dan krijgen en dat wil je ook niet. Dus het moet wel inderdaad op een liberale staat zijn.
Wat Willem zei over dat je dus een boekje van je ouders krijgt dat masturbatie een taboe is en slecht is. Mm-hmm. Ik vind dat iedereen het recht heeft om als puber te leren dat wat de wetenschappelijke stand van zaken over masturbatie is, en dat je daar niet schuldig hoeft over te voelen, dat het normaal is, dat erbij, snap je, dat iedereen dat zou moeten doen, en dat als je dat van je ouders
iedereen boekje, moet, je moet je masturberen. Nee,
iedereen moet masturberen. Alias.
Dus je kan niet verbieden dat ouders zo'n boekje geven, maar dat je in ieder geval ook iedereen daar recht heeft om dat precies te doen en dat je daar ook,
En daar is de school dat is dan de ideale plek voor, dat je ook in aanraking kan komen met ideeën die je ouders je niet mee willen geven eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Misschien is het sowieso mooi om een keer in deze podcast een discussie te hebben over artikel 23 van de grondwet.
Lijkt me een heel goed
voor nu ben ik blijven hangen bij de woorden van Floris van den Berg dat iedereen moet masturberen. En die halen we eruit in een klein fragmentje van 5 seconden en dat gaat dan allemaal mensen naar deze podcast trekken.
Ja, okay. Mogen.
Helder.
Maar niet overal.
Niet overal.
Bijna overal.
In hoeverre mag religie een rol spelen op universiteiten? Mag je op de universiteit een hoofddoek dragen of een kruis? En moeten ze misschien gebedsruimtes faciliteren?
Ja, heel veel vragen in één.
Ja, heel veel.
Rek je er maar uit, Willem.
Ja, sterk.
Zoals ik wel zeg, ik maak me druk om het zwart-witte in de religie. En echt, jongensbesnijden is zo'n voorbeeld wat echt fout is. Kijk, als je die hoofddoek op scholen kan je nog zeggen, is anders weer dan de universiteit. Als jij als student met een hoofddoek naar de universiteit, je bent volwassen om te kleden hoe je wilt. Heb ik daar niet per se zo heel veel bezwaar tegen. Minder bezwaar als wanneer bijvoorbeeld als politieagent of rechter werkt en een neutrale uitstraling moet hebben, omdat je het gezag, de overheid vertegenwoordigt en de wet die seculier is. Gebedsruimte is dan ook weer iets anders, weet je. Ja, is het even, want daar ga je ook een beetje op glad ijs begeven. Mm-hmm. Hè? Wat wordt dan het instituut, universiteit, is ook seculier. Mm-hmm. En misschien zijn er mensen die 5 keer per dag willen bidden, maar misschien willen wij ons 5 keer per dag aftrekken. Als we dat moet dat dan ook kunnen?
Dan moeten gewoon rukdoekjes moeten er staan in het
toilet. Moet dat dan ook kunnen? Ja, maar die ruimte, er zijn op heel veel universiteiten zijn die ruimtes. Die worden dan stilteruimtes genoemd. En dan kan je vrouwen kunnen er kolven, hè, dus die borstvoeding geven. Ja.
Maar die vind ik, zou ik
en er zijn
totaal anders. Ja.
Dus in hoeverre moet je tegemoetkomen aan die wensen van religie? Wat als ze dan ook gescheiden ruimte voor mannen en vrouwen willen? Dus moet je dat wel laten inwillen, dringen?
Is het een retorische vraag of beantwoord je hem zelf?
Ja. Nou, ik leg hem wel even weer voor het doel. En dan, misschien de luisteraar die erin schoppen.
Ja, dat is sowieso een goeie.
Nou, dus, nog even, want het vervolg. Dus dit gaat over een institutie, maar dat over religie op de universiteit. Geloven, als mensen die geloven, in wat voor plaats is die? En dan hebben we het over studenten en als staf. Mm-hmm. Kan iedereen alle geloven aanhangen? En is bedoel, waar liggen de grenzen of is het gewoon helemaal niet?
Nou ja, je kan nooit verbieden wat iemand denkt. En dat weet je ook niet.
Nee,
iemand die actief lid is van, noemen ze het, de protestantse kerk, van een of ander wahhabistisch geloof, van Scientology misschien?
Ja.
Ja, maar ik zou zeggen, zolang die persoon zich in het klaslokaal houdt aan de vereisten van het vakgebied, is er eigenlijk niks aan de hand. Is er niks aan de hand, punt. Zodra die persoon bijvoorbeeld gaat zeggen, in het geval van Scientology, dat er, ik weet niet veel genoeg, stel dat het een creationist
ook buitenaardse wezens, tetanen, geloven ze in.
Maar stel dat die persoon de evolutietheorie gaat ontkennen als docent, dan vind ik het dus echt, dan zou die persoon ontslagen moeten worden, zeg maar. Want dat past niet bij de wetenschappelijke consensus. Maar ik ben wel zo liberaal als van, dat wat iemand zelf doet, moet hij helemaal zelf weten.
Maar dat is hetzelfde, denk ik, als met gewoon überhaupt wetenschapper, terwijl je dat je wetenschapper bent en gelovig kan zijn.
Ja, of pornoacteur.
Ja.
Ja, precies.
Maar dat is nog ergens logischer met elkaar te rijmen. Eigenlijk wetenschapper en aan de andere kant ook religieus zijn.
Ja, maar dat botst.
Een hele interessante combinatie.
Ja, precies.
Maar toch, inderdaad, wetenschapper en pornoacteur wordt minder geaccepteerd dan wetenschapper en dat je lid bent van die kerk.
Ja, dat is nog.
Volgens mij zei onze vriend hier ooit een keertje, religie is net als porno. Ja. Het is alleen voor volwassenen.
Ja. Okay. Dus, waar gaat dit heen? Oké.
Ter afsluiting zou ik zeggen.
Nee, je hebt er nog.
Je hebt er nog eentje naar gekomen.
Ik wil hem graag. Want het gaat toch op. Kijk, in een liberale samenleving. In hoeverre mogen. Is het moreel? Want je bent ethicus. Met name over dierethiek, maar je bent ethicus. Is het überhaupt moreel dat kinderen religieus opgevoed worden door hun ouders? Ik weet dat het gebeurt, maar de morele kwestie.
Moreel, mijn morele oproep zou zijn aan religieuze ouders, doe dat niet.
En hoe moeten ze het dan doen? Want ze geloven het zelf wel.
Ja, dus dan kom je misschien heel erg in conflict met jezelf, omdat jij denkt dat als je kinderen uiteindelijk niet geloven, dat ze dan dus in de hel komen bijvoorbeeld. Maar kijk, ik kan niet zeggen dat de staat in moet grijpen.
Nee, we hebben gewoon een puur moreel.
Maar moreel gezien, je kinderen zijn niet van jou en zou je zo vrij mogelijk moeten laten om een eigen keuzes te maken. Je gaat ook niet als andere ideeën die geen enkele rationele basis hebben, erin stoppen. Dus,
maar die rationele basis, die vind ik wel belangrijk. Want ik denk niet dat je kinderen helemaal vrij moet laten. Want je wil ze ook meegeven wat de kaders zijn van open samenleving. Maar dat is anders. Want je wil meegeven, geen geweld gebruiken bijvoorbeeld.
Kijk, dat is natuurlijk, er bestaat geen moreel neutraal of zo in die zin. Dat als het over waarden gaat, mag je stelen, ja of nee?
Ja.
Mag je moorden, ja of nee? Dan kan je niet zeggen, ik ben neutraal. Het is ja of nee. Of het is het in ieder geval, misschien in sommige gevallen, ter zelfverdediging mag het wel. Maar daar zit de redenering. Je kan in morele kwesties nooit neutraal zijn. Maar dan moet je dus een positie kiezen. En dan moet je de positie kiezen waar de beste argumenten voor zijn.
Ja, ja. Ja, ja, precies.
Interessant. Dankjewel voor deze...
Dankjewel. Dankjewel voor die toevoeging nog. Tot slot dus, in hoeverre vind jij dat iedereen atheïstisch zou moeten zijn? Laat ik zeggen, zonder dwang of drang. En als je dat vindt, waarom zou dat beter zijn?
Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen achterlijkheid, zijn eigen belachelijke opvattingen. Daar wil ik me echt niet mee bemoeien. Maar ik maak me er druk om, zodra het dus anderen gaat schaden. En ik heb een aantal keer het voorbeeld van jongensbesnijdenis gegeven. En ik kan natuurlijk terreuraanslagen noemen, maar die besnijdenis vind ik zo'n mooi voorbeeld.
Onderdrukte omdat vrouwen.
Misschien. Want dat doen ook de zogeheten liberale joden en moslims. Die laten dat ook in veel gevallen bij hun zoons doen.
Ja. De sluier, dus, als het gaat om nou moslims.
Zeker, ja. Dus zijn heel veel, ja. We kunnen talloze voorbeelden opnoemen natuurlijk. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben en waar we allemaal nog naartoe kunnen gaan. Maar dat is de kern van mijn bezwaar. Dat het dus zodra het anderen gaat schaden, anderen beperkt in hun mogelijkheid ook om zich te ontplooien tot mens zijn eigenlijk.
Tot volledig mens en inclusief de dimensies die door religie vaak worden onderdrukt. Zoals de seksuele dimensie.
Ja, ja.
Mooi.
Dat.
Met die woorden gaan we afsluiten. En ga ik jou bedanken voor je komst.
Mag ik de Heilige Geest nog danken voor de inspiratie?
Ik denk dat we dat niet gaan toestaan, Floris. We gaan hem cancelen. Nee, ik ga hem cancelen.
Oh, ja.
Ik ga jou het woord ontnemen. Dan moet ik even kijken hoe ik dat doe. Zo, denk ik. Ongeveer. Met dit schuifje naar beneden. Dankjewel voor je komst, Willem. Dankjewel voor je bijdrage, Floris.
En Willem komt nog een keer terug over zijn andere boek. Over zijn boek.
Over 2 weken.
Over 2 weken komt Willem terug over zijn boek. Waarom we geen hondenmelk drinken.
Ja.
Als je daar het antwoord op wil weten over deze fascinerende titel, hij komt weer terug. He'll be back.
Dank u wel voor het kijken, dames en heren. En nogmaals, klik op abonneren of op liken als u dit een mooie podcast vindt. Tot de volgende keer.